Castra Media.
Wij zijn de Ladies of Loss. Drie ondernemers, elk met een eigen expertise en achtergrond. Samen delen we één missie. Ziekte en afscheid bespreekbaar maken. In deze podcast praten we over de impact hiervan op jouw leven en omgeving, waar verdriet en vreugde vaak dicht bij elkaar liggen. Dus pak er iets warms bij, leun achterover en laten we beginnen.
Oh, wat heerlijk om hier weer te zijn.
En in onze comfortabele truien.
Oh, ik zie jullie er goed uit.
Ja, staat het goed, hè?
Ik heb deze echt heel vaak aan.
Dat is ook te zien. Ik zag allemaal van die pulletjes.
Ja, we moeten een nieuwe. Maar mag ik je een leuk verhaal vertellen over die trui?
Ja.
Ja, we zitten in de fase dat we naar open dagen gaan voor middelbare scholen voor onze jongsten. En daar had ik niet zo goed over nagedacht op zaterdagmorgen. Dat gaat dan even niet zo lekker. Dus ik had even niet bedacht dat je je jas uitdoet in een school.
Oh.
Dus ik had deze trui aan.
Deze trui aan.
En echt, al die docenten. Je wil daar gewoon opgaan in de massa. Ja. Dat gaat dus niet.
Want wat staat er bij die van jou op?
Nu even niet. Ja, dus bij de hand de opmerking dat ik kreeg.
Ik heb nu niet staan en ik trek ook die trui aan als ik er even niet zo'n trek in heb.
Ja.
En ik heb nogal de afgelopen anderhalf jaar nog wat GGZ-afspraken gehad.
Ja.
En soms als ik me zo voel, dan trek ik deze trui ook aan. Maar het grappige is dat ik dus, je mag als patiënt, kan je in natuurlijk in al je notities kijken. Dus wat mensen
je
over
dossier.
Je schrijven. En iedere keer wordt er ook weer wat over deze trui gezegd in de notities. Als ik hem
patiënt
aan.
Had de trui nu niet aan.
Wat, ja? We van laten een of met andere rust. Podcast met ladies of zo.
Ja. Heel goed, het is gewoon reclame.
Ja. Precies. Ja. Daar zijn wel genoeg mensen die misschien ook wel nu even
vriend
niet,
van de podcast.
Ja, we zoeken nog een sponsor om die trui in de wereld te hengelen.
Oh, ja, misschien is er nog een GGZ-instelling die wil.
Nee, ik wil niet verbonden worden. Nee, maar wij hebben. Nou goed, dat is nog een andere droom. Wie weet, komen deze trui een keer op de markt?
Ja.
Nou, ik zie er markt voor. En ik vond ze vandaag ook super logisch bij het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben.
Waar gaan we het over hebben, Sandrine?
Ja, deze 19e aflevering alweer gaan we het hebben over mantelzorg onbetaald overwerk.
Zeker.
Ja, hè?
Ja, ja. Dat voelt denk ik, ja.
Het is een thema waarbij je misschien denkt aan mensen die op leeftijd zijn en voor een zieke partner zorgen in een latere fase van hun leven. Maar er zijn ook heel veel jonge, nog werkende mensen die moeten mantelzorgen. En vooral over die groep willen we het vandaag hebben.
Ja.
Wat lach je nou?
Nou, ze willen de pensioenleeftijd omhoog naar 70.
Ja.
Dus ben je dan ook nog jong?
Ja.
Dan werk je ook nog.
Dan werk je dus ook gewoon nog.
Ja, dus ik denk, horen die er ook bij vandaag?
Ja, officieel wel dan.
Ja, dus oké. Okay. Dus alles voor 70.
Precies, al die werkende mantelzorgers.
Al die werkende mantelzorgers. Ja.
Wij willen Werk in Nederland en werkgevers inspireren en houvast bieden wanneer ze te maken krijgen met chronische ziekte of verlies. We willen deze thema's doodgewoon maken om over te praten en helpen om te wennen aan wat soms ongemakkelijk en pijnlijk is.
We hebben bewust gekozen voor deze titel. En misschien goed om daar wat meer over te zeggen. Want Eva, waarom is het eigenlijk logisch dat we het onbetaald overwerk noemen?
Ja, want het is werk wat naast je reguliere betaalde werk erbij komt. Daarom voelt het ook echt zoals overwerken. Je hebt er niet voor gekozen. Je krijgt het op je bordje.
Ja.
En je vaders billen moeten gewassen of de boodschappen voor je moeder moeten gedaan worden. Je hebt dus al een hele werkdag misschien achter de rug. En dan moet je nog even doorrijden.
Dan deze shift nog.
Precies,
ja.
Een extra shift en je wordt er niet voor betaald. Dus vandaar dat we die term onbetaald overwerk hebben gekozen.
Ja, en ook om alle mantelzorgers in Nederland even een applaus te geven.
Erkennen.
En te erkennen van hoe pittig het kan zijn.
Ja, absoluut. Hey Eva, wat is jouw ervaring met mantelzorg?
Nou, als ik mantelzorger de term hoor, dan denk ik meteen aan mijn moeder die toen zij in haar 40er, 50er jaren was, zo'n beetje voor haar eigen ouders en de ouders van mijn vader heeft gezorgd. Ik denk dat ze wel in een periode van 8 jaar achter elkaar altijd wel iemand had waarvoor ze aan het zorgen was. Naast haar eigen kinderen thuis dus en haar eigen werk.
Mm-hmm.
Als ik er nu aan terugdenk, hoe heeft ze dat
hoe
gedaan?
Hoe dan? Ja, precies.
Ja.
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 Ja, en we zijn niet de enige die er ervaring mee hebben. En er zijn een heleboel mensen. Het is echt krankzinnig, de cijfers. Laten we daar induiken.
Ik ben benieuwd, ja, zeker.
Uit de praktijk.
Ja, uit de praktijk, maar toch wil ik eventjes eerst nog wat achtergrondinformatie delen. Want wat verstaan we nou precies onder mantelzorg? Dat betekent namelijk dat je iemand uit je directe omgeving helpt. En dit kan intensief zijn, zoals Eva net noemde, die 8 jaar. Maar het kan ook wel wat kleinere hulp inhouden, zoals boodschappen doen, ramenlappen of verlangs om een beetje gezelschap te bieden. Belangrijk is hierbij ook vooral het verschil met vrijwilligerswerk.
Dus dat is niet hetzelfde dus?
Nee, mantelzorg is vrijwillig, maar niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. En je kiest daar niet bewust voor, maar het overkomt je. Terwijl bij vrijwilligerswerk, dan ga je op zoek en dan kijk je wanneer het komt het jou uit. En dat kan je dus puzzelen in het leven dat je hebt met alles wat daarbij hoort.
Dat is wel een belangrijk verschil.
Dus dat is echt een essentieel verschil. Vrijwilligers kiezen om te helpen, vaak ook zonder persoonlijke band met degene voor wie ze zorgen. En ze kunnen dit beperkt doen, tijdelijk en ten alle tijde stoppen. En dat kan bij mantelzorg natuurlijk gewoon niet.
Dus ik heb een paar mensen in mijn hoofd die dan, ook al zijn ze niet familie, dan toch heel graag in die rol stappen. En dat vanuit liefde en vanuit willen zorgen. Maar die zijn dan eigenlijk vrijwilliger. Die zijn dan formeel geen mantelzorger.
Ja, je zegt familie?
Nee, juist niet.
Buurvrouw. Niet familie.
Geen familie.
Nee, precies.
Het is een buurvrouw die echt voor de hele straat zulke lieve dingen doet.
Ja.
Vanuit zichzelf. Ja.
Maar dat doet ze wel op momenten dat het haar uitkomt.
En
dan ben je dus vrijwilliger.
Ja.
Ja,
precies.
Want het leven gaat wel door, ook als ze het niet zou doen. Terwijl bij een mantelzorger is het gewoon nodig dat het gebeurt.
Ja.
En kies je de timing dus helemaal
niet. Ja, dat is echt een noodzaak.
Dus de situatie is bepalend en niet of je het zelf wil of niet. Oké, helder.
Ja.
Dit is nu al interessant.
Nou ja, en dan de cijfers, en dat vond ik wel echt eye-openers. 1 op de 3 inmiddels, dat is echt recent weer aangepast, van 16 jaar of ouder is een mantelzorger. Dit komt neer op 5 miljoen mantelzorgers in Nederland.
My god. En zegt ze er ook nog iets over hoeveel daarvan werkend nog zijn?
Ja, daar kom ik zo op.
Oh, daar kom je zo op.
Want wat ik heel typerend vind, en gaat bij mij wel weer iets aan.
Ja, als je naar het filmpje kijkt, zie je
het. Ja, je ziet het. Vrouwen geven vaker mantelzorg dan mannen.
Ja,
hoe verrassend is dat?
Maar doen we dat dan uit nature?
Ja, dat is dus een hele goede vraag. Want ik hoor jou zeggen, jouw moeder voor 8... Nee,
ja, 8 jaar
lang voor 4 opa's en oma's, zeg maar.
Ja.
Dan denk ik, en je vader dan?
Ja. Ja, maar ik heb vanmorgen toevallig in een van mijn ondernemersgroepen een omgekeerd voorbeeld gehoord. Toch even de stem van de man.
Ja, fijn.
Die zegt, die is zelfs schoonzoon. En die zei, ja, maar wacht even. Al die andere kinderen wachten even. En dan denk ik, ja hoor, doe ik wel. En dan is het weer mooi geregeld. Dat is een man.
Ja. Heel lekker. Dus dat is fijn
wel.
Om dat tegen te geluid te horen.
Ja.
Nou ja, 830.000 mantelzorgers geven zowel langdurig, en dat is dan meer dan 3 maanden, als ook intensief. En dat is dan weer meer dan 8 uur per week.
Dat is
hulp.
Echt heel veel.
8 uur per week is gewoon een volle dag erbij. En als je dus fulltime werkt, ben je gewoon 6 dagen per week aan het werk.
Maar mag ik hem omdraaien? Is dat niet de reden waarom dan misschien de merendeel van de vrouwen nog parttime werken?
Omdat ze ook nog aan het mantelzorgen
of omdat,
zijn.
Of omdat ze dat belangrijk vinden en denken van dat red ik niet in die tijd. Zou je het ook om kunnen draaien of zeggen de cijfers daar niet zoveel? Weten we dat niet?
Dat is een goede. Die heb ik dan weer niet teruggevonden. Wat ik wel heb gezien is dat 1 op de 4 werknemers betaald werk combineert met mantelzorgers.
Ja.
Wauw, 1 op de 4. Dus dat is echt heel veel.
Dat is echt een enorme groep.
En dat hoeft niet per se die intensieve groep te zijn, maar dat kan wel.
Nee, precies.
Okay, kan dus wel, dat weten we niet.
Dus dat weten we niet, maar 1 op de 4 werknemers doet aan mantelzorgen. Dus leidinggevende, ik wil hierbij echt oproepen, ken je eigenlijk je mantelzorgers in je team?
En ben je er misschien zelf één? Dan heb je ook nog eens een keer heel veel verantwoordelijkheid en dan ben je zelf ook nog eens een keer mantelzorgen. Lijkt me ook zwaar.
Ja. Maar weet je dat eigenlijk wel? Dus wie er allemaal mantelzorgen
ik denk,
in je team?
Ik kom veel in teams en dit is niet het gesprek van de dag.
Nee.
Dus, en dat kan zijn omdat ik om een andere reden kom, dus dat het er wel over gaat. Ik denk dat HR het wel weet.
Maar het beïnvloedt namelijk wel echt. Het kan echt heel erg je werk beïnvloeden.
Absoluut.
Dat je minder scherp bent, dat je minder flexibel bent in uren of andere dingen.
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als dat je net kleine kinderen hebt natuurlijk. Je kind wordt ziek, je moet opgehaald. Maar ja, in dit geval, vader of moeder valt. Je moet ineens mee naar het ziekenhuis.
Ja.
Dus ja, het zijn ook nog eens een keer onplanbare activiteiten soms.
Zeker.
Ja, ja. Nou, daar weet jij alles van.
Ja, ja, het is voor, dus soms nemen wij een podcast op waarvan we niet dachten dat het heel
loopt
actueel
heel
zou zijn.
Zeg maar.
Ja, het loopt heel synchroon, ja. En ik dat is natuurlijk gewoon heel rot, vooral in dit geval voor mijn moeder, die er echt ook zorg nodig heeft. En ook al wat langere tijd. En ja, wat ik vooral bij mezelf merk, is dat je zo aan het jong leren bent met al die ballen. Mm-hmm. En dat je het gevoel hebt dat je het nooit... En dat is helemaal niet omdat zij dat van mij vraagt. Integendeel, maar het zit in zo'n intern stemmetje die dan een soort norm heeft van wanneer ben je dan een goede mantelzorger? Buiten het feit dat je het gewoon moet doen. Maar dat vind ik dan helemaal niet zo'n punt. Ik denk, ja, nou ja. Maar het is meer dat je denkt, ja, het kan gewoon niet soms.
Heb je last van schuldgevoel?
Zeker,
je dat?
Zeker. Mm-hmm. En ondanks dat mensen om me heen zeggen, inclusief zij zelf, van het hoeft niet, je doet genoeg, ik ben heel blij met je. Er zit toch zo'n knagend stemmetje.
Dat je het niet goed genoeg doet.
Ja, en ik ben een beetje aan het rondvragen, want ik dacht ook van ja, dan kom ik zelf, ik mis gewoon een beetje skills. En dan ben ik aan het rondvragen. En dat is voor een aantal mannen in mijn omgeving echt, voelt dat anders. Die kunnen gewoon zeggen, ja, nou, het lukt niet. Klaar. En dat zou ik ook graag willen. Dus, en ik hoor ook bij vrouwen dat ze dit ook hebben.
Dat vrouwen dat zich wat meer aantrekken of zo? Van ik moet het dan ook nog eens goed doen? Is dat een verschil tussen
dat
mannen en vrouwen?
Dat ze minder van zich af kunnen laten glijden?
Ja, nou, ik heb een beetje gekeken. Ik denk dat het al heel jong begint in wat je van de meisjes verwacht en wat je van jongetjes verwacht. Ik was laatst op een feestje en dan was een heel schattig lief meisje. En die was voor iedereen drankjes aan het halen. En daar, die krijgt helemaal liefdevolle glimlach. En dan zit ook een jongetje met een soort... nou, Gameboy is niet meer van deze tijd. Maar spelcomputertje op de bank. En die wordt gewoon met rust gelaten.
Ja, daar wordt niet van verwacht.
Nee, en dan denk ik, ja, hoezo zou
hoe
dat...
kan het?
Ja, misschien dat meisje dat van nature gewoon hartstikke leuk vindt om te doen. Maar we voeden het misschien ook wel al heel jong bij meisjes en bij jongetjes. Nou, ik ben gewoon aan het onderzoeken, maar het is geen wetenschappelijk onderzoek.
Maar het is wel interessant dat zorgende en met poppen spelen en nou ja, noem het allemaal maar op.
Misschien zit het er gewoon toch wat meer in.
Misschien toch een
het empathische vermogen misschien, of dat je het wat beter aanvoelt wanneer er dan waar iets in nodig is.
Het zou misschien wel goed zijn als we onze jongens wat bewuster opvoeden op die manier.
Nou, ik denk dat er natuurlijk ook, ik bedoel, we maken natuurlijk wel heel zwart-wit. En we hadden natuurlijk al meer over mijn eigen schuldgevoel. Dus laat ik het gewoon lekker bij mezelf houden. Ja, het is ja, je voelt je soms een beetje klem zitten. En er is geen way out. En ik hoor dat ook bij klanten met wie ik werk, die ook mantelzorger zijn. Die worstelen soms echt met hetzelfde.
Ja.
En dan zijn het, zeker wat jij zei, Sandrine, zijn jongeren. Als het jongeren zijn, iedereen is lekker in het bloei van hun leven. Mm-hmm. Lekker naar de kroeg en lekker carrière
festivals
opbouwen. Dat is ook waar je eigenlijk iedere jong professional gunt om lekker zo in het leven te staan. Ja. Maar ja, er zijn er ook altijd een paar die dan toch al voor een moeder moeten zorgen of voor een vader. En daar dus niet die vrijheid voelen of gewoon niet kunnen, want ze moeten nog...
Niet hebben.
Nee,
voelen, maar
nee, en dat dan weer normaal vinden,
hebben.
Want dat doen ze al zo lang en dat doen ze uit liefde. En eigenlijk, ja, dus het is best wel pittig.
Het is zeker pittig. En het CNV heeft er onderzoek naar gedaan, hè, naar de werkende mantelzorger. 55% van de mantelzorgers, ik vind dit echt schokkend, krijgt geen regelruimte van de werkgever.
En wat bedoelen ze dan?
Procent.
Zegt de werkgever dan gewoon nee, mijn moeder is gevallen,
precies,
je moet naar het ziekenhuis.
Precies.
En de werkgever zegt dan gewoon, sorry, je bent hier nodig.
Je bent onder werktijd nu, klaar. Oh. In bijna acht op de 10 gevallen kijkt de werkgever niet samen met de mantelzorgende werknemer hoe de taken het beste gecombineerd kunnen worden met werk. Bijna 8 op de 10.
Maar dat zeg je ook iets anders, dat CNV in dit geval dan ook ervan uitgaat dat dat normaal is om dat
precies
wel te doen.
Nou ja, dit geeft al aan waar ze naartoe zouden willen. Maar ik denk ook vooral, dat is wel duidelijk uit deze cijfers, het heeft waarschijnlijk nog niet de aandacht van alle werkgevers. Ja. Terwijl het inmiddels om een krankzinnige groep gaat.
Ja, 5 miljoen, dat is echt
die nog ook gaat groeien. Want we worden ook nog allemaal ouder.
Ja.
We moeten langer werken. Dus het gaat alleen maar
zeker
meer en meer worden. Hey, en 15% wordt proactief geïnformeerd door de werkgever. Dus dat wil ik dan ook alweer zeggen.
En wat bedoel je?
Nou, dan gaat de werkgever dus vertellen, delen welke regelingen er zijn met betrekking tot mantelzorg.
Okay. Maar zijn die er dan?
15, die zijn er. Ja, die zijn er wel. Okay. Komen we zo op.
Oh, okay,
en dan slechts 1 op de 3, dat is echt een beroerd cijfer, beoordeelt de werkgever als mantelzorgvriendelijk.
Ja.
Ja, maar dat snap ik wel.
En ik vraag me dan ook wel af, in wat voor soort branche... Zijn ze in de zorg bijvoorbeeld, wat mantelzorgvriendelijker?
Nou, die logica is er juist niet.
Nee, ik heb een paar voorbeelden in mijn achterhoofd. Waar ik wel eens met een team doe, ik wel eens een check-in. En dan vertelt ze, ja, dat doen we hier wel eens. En dan hebben we een stoplicht. Die hoor je vrij regelmatig, groen, mooi, oranje, rood.
Ja.
En toen zeiden ze unaniem, ja, maar in de zorg zeg je niet dat je je rood voelt.
Ja.
Dus,
dus rood is sowieso geen optie.
En is dat dan de overheid of zo, waar je dan wel als je ambtenaar bent, dat dan je werkgever misschien wel mantelzorg?
Nou, die zouden in ieder geval meer op de hoogte moeten zijn van de regelingen die er zijn. Dus ik hoop dat ze dat dan ook delen met hun personeel. Ja. Dus die zou ik wel heel logisch vinden, maar logisch is het vaak niet.
Ja, en waar we volgens mij een beetje moeten opletten is dat we generaliseren, want er zullen ongetwijfeld... waar dan ook werkgevers zijn die heel erg hun best doen, ongeacht de industrie.
Zeker.
Ik denk dat het heel erg van afhangt wat voor directie je hebt.
Ja.
En een beleid en hoe actief HR erin ondersteunt. Ja. En de aandacht daarvoor vraagt, denk ik.
Ja.
Ja.
Nou ja, en die aandacht is wel echt rete belangrijk. Want uit ook weer de cijfers van het CNV blijkt wel dat bijna 1/3 van de werkende mantelzorgers tegen een burn-out aan zit.
My God.
Ja. Maar ja, dat vind ik niet gek als je al die ballen zo langdurig in de lucht moet houden. En je er dus een onbetaalde baan bij hebt.
Ja, ja.
Het is ook gewoon heel erg veel.
Ja, en je zegt ook niet zomaar van ik doe het niet meer. Dat gaat niet, hè?
Nee.
En niet iedereen is ook in staat om minder bijvoorbeeld te gaan werken.
Mm-hmm.
Financieel, precies. Of omdat je denkt van ja, ik heb toch dat geld nodig.
Ja.
Ja. Ja. Ja, terwijl er is dus wel wat aan ondersteunen. Ik ben dan wel benieuwd, weet jij dat? Ben jij daarvan op de hoogte, Angela? Want jij bent mantelzorger.
Nou, wel, ik hoor het. Kijk, dat is het goede nieuws, hè, want ik ben vrij open. En nou ja, zoals, dat zijn jullie ook. Dus dan zeggen mensen die er iets van weten, dan komen ze gelukkig ook wel eens met tips. Dus ik weet niet welke regelingen er zijn. Dan ben ik misschien ook anders, want ik ben zelfstandig ondernemer.
Mm-hmm.
Dus dat is ook weer anders, denk ik. Dus ik voel soms ook wel de druk om gewoon...
maar door te gaan.
Ja, maar ook je afspraken na te komen.
Hm.
En dat had ik ook wel in loondienst, denk ik, hoor. Dus ik zit ook een beetje hardnekkig patronen.
Aard van het beestje.
Ja, precies.
Je verantwoordelijk voelen.
Dus, maar nee, ik denk het niet. Maar ik weet niet, zijn er ook regelingen voor mij dan?
Nou, er is gewoon iets in het algemeen wat respijtzorg wordt genoemd.
Okay.
En het andere woord is vervangende zorg. En
die term ken ik nog niet.
Nee? Helemaal nieuw?
Ja.
Nou ja, dat is wat er landelijk georganiseerd is. Het is zorg die gericht is op het ontlasten van de mantelzorger. Alleen hoe je aan die informatie komt, is wel... Ik vond het warrig.
Want waar moet je je dan melden?
Nou ja, dat is leuk. Ik ben het gaan googlen.
Oh, dat is
mooi. En toen ben ik terechtgekomen op een website van de overheid. En daar staat een heleboel op. Maar omdat er meerdere opties van respijtzorg zijn, hangen daar allemaal weer verschillende financiële stromen aan vast.
Ja.
Van wie vergoedt nou eigenlijk wat?
Ja. Okay.
Dus er wordt een deel door de WMO, door de gemeente vergoed.
Okay.
Een deel door de zorgverzekeraar. Nou, er zijn in ieder geval een aantal mogelijkheden in respijtzorg. Dat is dat je naasten naar een logeerhuis of een zorginstelling gaat. Dus die gaat.
Maar is dat dan voor mij? Ik ga
Dus je moeder.
Dus ik ga gewoon naar een gratis hotel. Lijkt wel lekker.
Jij gaat naar Aruba.
Ga jij maar lekker naar een
logeerhuis. Ja, zonnetje, all inclusive, cocktailtje erbij. Maar dat is niet voor mij, helaas.
Nou, nee, dus
vakantie heet dat. Dat is wat anders.
Maar dan moet je gewoon zelf betalen. Vind ik ook trouwens.
Nou, volgens mij is dat trouwens ook...
dat betaal ik zelf.
Maar dus je naast, dus degene die zorg nodig heeft, die gaat ergens anders naartoe waar zorg geregeld is, zodat jij even ontlast wordt. Dat is één.
Maar willen ze dat zelf ook?
Dat is natuurlijk de crux. Ja, maar nee, maar dat is heel vaak een discussie.
Nou, maar dat is een hele persoonlijke mening. Maar ik vind de generatie... we hadden vorige keer over de boomers. Ik weet niet, nou, dat zal wel weer het nodige aan reactie opleveren. Maar zeker thuis. Maar ik vind het ook wel een eigenwijze generatie.
Ja, ik denk ook hoe ouder je wordt, hoe eigenwijzer...
Dus wij ook.
En minder.
Maakt niet uit wanneer je bent geboren.
Dus wij gaan daar ook heen.
Oh, oké.
Okay. We're all going there.
Ja. Okay. Nou, ik heb echt thuis serieus tegen mijn kinderen beloofd en met mijn man ook, wij samen, dat wij dat er gewoon voor zijn. Dus dat we op tijd gaan verhuizen. En dat we dat besluit in ieder geval gaan nemen als we 65 zijn.
Op tijd verhuizen voor wat?
Ja, voor dat je niet gewoon in zo'n groot huis zit. Ja. Dat je doorstroomt. Of, ik weet helemaal niet of ik dit mag zeggen. Misschien is het helemaal niet zo regel.
Er zijn oudjes die hun huis niet meer uit willen.
Nee, maar dus wij hebben... Nou goed, maar dat is even een afslag.
We hebben dus nog een podcastaflevering over de huizenmarkt bij de vergrijzende...
Oh,
hè? Ja.
Dan wachten we daar.
Nee, dat is weer een andere afdeling.
Maar dat respijtzorg, wie zegt dan welke respijtzorg er is? Is dat je huisarts? Is dat je gemeente?
Of de huisarts van degene die de zorg nodig heeft? Ik bedoel, dus ik denk niet mijn huisarts, toch?
Nee.
Ik weet het niet. Maar als ik mantelzorger ben en ik ga naar mijn huisarts omdat ik het zwaar heb en bijna burn-out. Ik bedoel...
Ja, dan wordt
nee, die huisarts weet dat niet. Die huisarts moet al aan zoveel dingen denken. Die zijn trouwens ook al hartstikke overbelast. Maar goed, dat is ook weer een andere podcast.
Dus wie,
je moet naar de gemeente. Het simpelste is, ga naar je gemeente. Want er zijn best wel wat mogelijkheden. Maar wat ik net al zei, allemaal verschillende financiële vormen. Huh? Dus het is mitsen en maren. Verschillende potjes mee gemoeid. Dus ga naar je gemeente. Want die kan je vertellen welke opties er zijn en hoe dat dan georganiseerd dient te worden.
Okay. Maar toch even, want we hadden het net ook over de leidinggevende. Is hier niet ook een rol van de werkgever?
Zeker.
Kunnen zij niet een soort... maar dat is misschien wel weer...
Helpen uitzoeken wat er is aan
of dat het er gewoon al is. Dat het gewoon, net als dat er beleid wordt gevormd over, ik noem maar wat... Maar misschien is dat wel helemaal niet de rol van de werkgever.
Nou
het
zou in ieder geval helpen als HR dit gewoon een soort van standaard opneemt en mensen erop wijst op het moment dat ze weten dat iemand gaat mantelzorgen, van hey, let op, wij houden je in de smiezen, maar weet ook dat er vanuit het Rijk allerlei mogelijkheden zijn.
Ja, ik weet niet of ze die rol voor zich
zien. Maar ga je er ook weer vanuit dat ieder bedrijf een HR heeft?
Ja, dat is waar. Nou, en dat de medewerker natuurlijk wil zeggen. Hè, dus
ja, dat
mensen wel een bepaalde openheid in nodig.
Zorgen.
Maar het zou wel lekker zijn als het gewoon normaal is om over te praten.
Ja.
En dat je het gewoon zegt, de routes kan wijzen.
Weet je wat, eigenlijk wilde ik net zeggen, het zou handig zijn als de mantelzorger zelf gaat uitzoeken wat er is. Maar dat is eigenlijk precies ook het probleem met de mantelzorger. Die heeft het al zo knijterdruk dat hij niet ook nog bedenkt wat hij allemaal uit moet zoeken. En er is al zoveel te regelen ook.
Ja.
Met zorgverzekeraars en thuiszorg en dossiers die je in moet lezen omdat er weer iets verkeerd gaat.
Als je dan zo'n werkdag al hebt gehad, waar jij het net over zei, je begint aan je overwerk.
Mm.
Dan merk ik ook dat ik niet altijd de mentale ruimte heb om dat nog uit te gaan zoeken.
Precies.
Ja. En natuurlijk in dit geval degene die het overkomt al ook niet.
Ja.
Dus het is echt wel... Maar ik hoorde vanmorgen iets over mantelzorgmakelaars.
Ja, die zijn er
ook.
Vertel, weet jij dat?
Ja, dat zijn mensen die dus ondersteunen in zo'n mantelzorgproces.
Die kan ik ook bellen.
Kan je zeker bellen. Ik vraag me alleen wel af of dat dan weer vergoed wordt of dat je dat uit eigen zak moet betalen. Dus ook daar is goed om naar te kijken. Maar daar, het is gewoon een groeiende groep, hè? 5 miljoen en we gaan en still counting, zeg maar. Dus,
dat zijn wel mensen die weten waar je allemaal zou kunnen aankloppen.
Precies, dat is
hun vak.
Het. Ja.
Nou, dat is toch echt lekker.
Ja, je moet weten wat het netwerk is, waar wat te halen valt, om het even plat te zeggen.
Ja. Ja, ik wil ook nog wel even terugkomen op waarom zijn het zoveel vrouwen die dit werk doen? Ik merk met mijn werk, dus met uitvaarten, dat het de dochters zijn die al dit werk doen.
Ja.
En die de laatste jaren veel hebben gedaan. Als zijn er geen dochters, dan zijn het de vrouwen van de mannen.
De schoondochters.
Precies, die dat werk... Hoe komt dat toch? Zijn dat de vrouwen die dat naar zich toe trekken? Zijn het de mannen die doen alsof ze niks kunnen?
Nee, dat is het ook niet, denk ik. Mannen die... Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat het veel dieper zit. Ja, hoe zit dat dan? Ik denk wel... Ik weet ook niet of wij goed zijn in loslaten.
Nou ja, en dan heb ik dan ook nog eens het idee dat dat dan de vrouwen zijn die en in de menopauze zitten, ook nog pubers thuis hebben.
Wacht even, wat bedoel je? Wat is dat ook alweer? Want wij hebben er hier uitgebreid over.
Oh, hou op, pleisters, dus opvliegers, koppijn, gefrisklachten.
Overgang.
Ja, prikkelen. Ja, en de jaren daarvoor, want in totaal duurde het een jaartje of 10 tot 15.
Ja.
Dus geheid dat samenvalt op een gegeven moment met puberende pubers.
Oh ja.
En het lijkt wel alsof dat dan ook nog is. Dan heb je dat in die fase, heb je ook nog eens iemand om te bemantelzorgen.
Ja,
daar ook nog bij.
Ja.
Alsof je je verveelde tussen alle zweetbuien
door.
En
jij vraagt je dus af, hoe kan het dat dan meestal vrouwen zijn?
Zo oneerlijk verdeeld.
Stom, hè?
Ja.
Ik
Maar wat is ons eigen aandeel dan erin? Want ik moet heel eerlijk zeggen, jij riep het net al een beetje. Ik herken dat wel, hoor.
Dat je niet zo goed kan loslaten.
Kom maar, doe ik wel. Maar wacht. Maar ik ken de weg in het zorgstelsel. Nee, laat mij dat maar. Ik weet waar ik moet bellen. Zo.
Ik heb ineens een brainwave. Dat is al een groter thema dan voor mij persoonlijk. Maar die heeft misschien hier wel mee te maken. Is dat wij al beginnen met actie ondernemen zonder dat er een vraag wordt gesteld. Mm-hmm. Dus iemand zei mijn laatste tip, is er een vraag gesteld? En sinds ik dat toepas, heb ik echt veel minder te doen.
Oh.
Dus we beginnen al, want we denken, we kunnen goed voordenken. We kan me voorstellen dat vooruit. En dit
ja,
of dat.
We
en dan gaan
we
dit. Dus we zijn scenario planners en hebben al 15 keer uitgedokterd. En beginnen gewoon vast aan het bandje. Nog voordat überhaupt iemand heeft gevraagd om het te doen. Dus impliciete communicatie vertalen we dan. Oh, nu moeten we iets gaan doen. Niet gevraagd.
Ja.
Ah, en als je dat dan in gedachten houdt, zijn er dan dingen die jij bijvoorbeeld dan anders of minder kan doen in
zeker
het mantelzorgen?
Ik hoef helemaal niet zo heel veel te doen, maar het is meer ook een mentale. Het is de hele tijd zit het in je hoofd.
In je hoofd, ja, precies.
En ook
ja
een zorg van gaat het wel goed of dit of dat. En dat kun je natuurlijk wel parkeren tijdens je werk. Maar vervolgens is het... Nou, we lopen hier zo de podcast uit en ploep. Hoe zou het zijn?
Even de mobiel checken. Ja, dus het is ook een heel erg mentale kwestie, hoor ik je eigenlijk zeggen. Niet eens het regelwerk, maar ook gewoon de
dat
zorgen. Ja,
wij schakelen toch de hele dag op al die borden.
Ja, en dat doe je natuurlijk al voor kinderen als je kinderen hebt.
Ja.
En
dus is dat niet gewoon al wat we gewend zijn om
dat
te doen? En dan
al
komt dit er gewoon even een spoor bij, alsof het Hollands spoor is.
Nog een balletje erbij.
Nog een balletje erbij, want dan kunnen wij gewoon goed.
Ja, wij zijn wel badass.
Maar we zijn ook dan wel, dus aan de ene kant zijn we badass, maar
we
willen niet loslaten.
En
aan de andere kant vinden we,
en
we klagen dat
is
het zoveel is. Dus misschien moeten we ook even een keer een man uitnodigen in dit perspectief.
Zeker weten,
Vooruit.
Nou, ik ben wel benieuwd of iemand wil reageren.
Of iemand durft.
Of iemand durft op deze podcast of op onze Insta-account.
Ja.
Luisteraarsvraag.
Nou, daar komt-ie. Ik zorg al tijden voor mijn dementerende moeder. Die woont een flink eind bij mij vandaan. Dus op vrijdag rijd ik altijd die kant op en overnacht ik daar ook. Soms 1, soms 2 nachten. Door de week probeer ik ook nog eens minstens 1 avond te gaan. Ik heb nog een zus, zij woont nota bene dichterbij, maar ze doet een stuk minder. En dat terwijl ik ook nog gewoon 4 dagen werk. Als ik dus vrij van werk ben, ben ik aan het zorgen voor mijn moeder. Ik ben back off. Mijn werkgever weet dat ik mantelzorg, maar heeft geen idee hoe zwaar het is. Ik ervaar weinig begrip vanuit mijn collega's en werkgever. Wat kan ik doen?
Ik denk wel, ik hoor haar een beetje tegenstrijdige dingen zeggen. Want ze heeft het dus heel druk. Maar mijn werkgever weet er eigenlijk niet zoveel van.
Mm.
Dus ja, dan kan je ook, als je het je werkgever niet vertelt, dan kan je je werkgever ook niet aanrekenen dat hij er geen rekening mee houdt.
Ik moet een beetje denken aan waar we het net over hadden. We houden al die ballen hoog. Dat zijn we al gewend te doen. Ja. We nemen er een balletje bij. Hoe goed zijn we in ventileren of zeggen dat het eigenlijk best wel zwaar en veel is?
Ja.
Dat is wel wat er bij mij ook opkomt.
Ja, en er
inderdaad
zit een soort norm. Het voelt een beetje streng. He, van ik ga daar 1 of 2 nachten slapen, dat lijkt me echt pittig.
Ja, heel pittig.
Ja, naast nog 4 dagen werk en door de week ook nog. Dus misschien is het ook wel een interne dialoog waarvan zij vindt dat ze dit moet doen.
Ja.
Wat denk je?
Ik zou ook eens kijken van praat eens met de zus die in de buurt woont.
Ja.
Misschien heb je dit heel proactief opgepakt. En zou die zus ook prima iets meer kunnen doen. Mm. Maar die heeft zoiets van, nou ja, kennelijk
gaat over ruimte innemen misschien. Dat als je al aan het hollen bent en al een beetje de boel aan het voorwerk aan het doen bent. Dat die ander denkt, oh, oké, lekker. Nou, prima.
Het scheelt mij weer.
Ja.
Ja, ik zou toch echt het aantal keren bezoek terugdraaien.
Ja, ik vind die wel heftig, hoor. En dat
ik zou
blijven
dat
slapen.
Doen. Elk weekend en dan blijven slapen.
Ja.
Ja.
Ik vind dat als je 1 keer in de week al daarheen gaat en je bent daar een hele avond. Afhankelijk natuurlijk, we weten niet wat ze moet doen.
Ja, we weten niet wat er mankeert.
Nee.
Hè? Dus
Nee. Maar ik zou mezelf toch laten ontlasten.
Ja.
Dus met je zus gaan praten.
Ja, en ook samen kijken misschien. Want je hoeft niet ineens dat die zus dan ineens meer moet doen. Misschien
zou een mantelzorgmakelaar bellen dus.
Ja, of thuiszorg
kan helpen. Ik zou iets willen met de werkgever. Dus ga nou eens kijken hoe concreet weet hij dan van jouw situatie? En misschien is er dan een heel mooi open gesprek, hopelijk voor jou, dat de werkgever wel aangeeft of vraagt van, hey, welke ondersteuning kan voor jou helpend zijn? Moeten we je werkuren gaan aanpassen? Probeer concrete afspraken te maken en zie dit niet als klagen, want dat kan me voorstellen dat...
Ze het niet wil zeggen of zo, ja, niet ja, maar, te zeuren.
Maar zie het als proactief aangeven en goed voor jezelf zorgen.
Ja, zo van, ik wil mijn werk
te kunnen blijven.
Goed doen.
Ja.
Ik voel me al verantwoordelijk voor mijn output, maar heb ik wel een beetje hulp bij nodig.
Ja, ja en dan... Wat jij zegt, ja, van misschien moet je uren aanpassen. Daar ging ik op aan. Want ik denk dat ook heel veel mensen dan verwachten dat je dan maar gratis uren krijgt of zo. Is toch ook iets van zorgverlof?
Ja, en dat is in iedere cao is dat anders.
Ja. Mm-hmm. Dus daar zit hij.
Daar kan je zeker in kijken. Ja.
Ja, ik zou kijken of je het structureel beter kan regelen voor jezelf.
Ja, ja niet zo van, ach, we nemen even een weekje vrij...
Nee,
en dan zien we je volgende week alweer.
Nee, dit gaat misschien nog wel een tijdje duren.
Ja, ja structureel is denk ik een hele belangrijke.
Yes.
Nou, succes.
De gouden tip.
Ja, bij mantelzorg speelt eigenlijk heel vaak het gevoel van een verplichting. Omdat het natuurlijk ook heel veel over familie gaat waar je dan voor moet zorgen. Maar dat maakt ook dat er regelmatig sprake is van schuldgevoel. En die kunnen echt voor een hele interne strijd zorgen. Dus mijn tip is, zie je schuldgevoel vooral als een signaal. Het zegt iets over je loyaliteit en je verantwoordelijkheidsgevoel. Dus haal er ook vooral je kwaliteiten uit. Maar je mag het ook zien als een signaal om ook goed voor jezelf te zorgen.
Ja, plan zelf zorgmomenten in. Gewoon ga naar je agenda en ga blokjes vrij plannen voor jezelf. Voordat het alweer dichtslipt met andere verantwoordelijkheden. Jij moet ook blijven staan. Want
ja,
vaak...
het is net als dat masker in dat vliegtuig.
Ja.
Eerst zelf, anders houdt het niet vol.
Ja, en dit is iets van de lange adem. Dit is niet in 3 weekjes klaar. Mantelzorg is vaak langere termijn.
Maanden, zeker.
Dus je moet zorgen. Ga op vakantie. Ga een dagje naar de sauna. Of wat het is wat jou ontspanning en rust geeft.
Ja.
Minstens even belangrijk als dat het normaal gesproken al is.
Ja, precies. En ik zou ook nog zeggen, bespreek de verwachtingen. Voordat je aannames gaat doen.
Ja.
Dus met degene voor wie je moet
zorgen.
Voor
wie je zorgt, ja.
Ja, voor hetzelfde is die helemaal oké als je 1 keer in de week komt.
Ja.
Dan kan de lat gewoon lekker naar beneden.
Ja, dat is een mooie.
Nou, dat zou toch lekker zijn.
Lekker.
En daarom is de
lat
naar beneden.
Naar beneden, want dan kan je er zo overheen stappen.
Oh.
Nou, daar gaan we even op teren. De lat naar beneden.
Nou, jongens.
Als je benieuwd bent of we jou persoonlijk of je organisatie kunnen helpen, check onze show notes voor meer informatie.